onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 40 en daarvan de versen 3 en 8. Psalm 40, vers 3. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En vers 8. Verheug het volk, verblijd hen alle, Heer. En wat er verder volgt in de versen 3 en 8 van Psalm 40. Geliefde, de schriftlezing in deze avonduren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Matthäus en daarvan het vijfde hoofdstuk vanaf het eerste tot en met het zestiende vers. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Gesteld in de kerkvergadering van Nicea. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 5, de verzen 1 tot en met 16. En Jezus de schare ziende is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. En zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. En zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En zalig zijn de barmhartigen, want hun zal de barmhartigheid geschieden. En zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. En zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. En verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En gij zijt het zout der aarde, indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, en dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld, een stad bovenop een berg, liggende kan niet verborgen blijven. Nog steekt men een kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt allen die in het duister zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren een aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, grijpt ons weer bijeen, vergadert rondom uw eeuwig blijvend woord en getuigenis en wat een wonder is het in onze dagen. O Heere, maar dat het is een wonder mocht worden in de inleving, dat gij dan met ons nog niet gedaan hebt wat we verdiend hebben. Want Heere, dan waren we al lang vergaan. Maar gij hebt een plan der zaligheid uitgedacht in uw eeuwige raad, in het welbehagen. In de wil des besluits hebt gij het goed gedacht om een volk zalig te maken, opdat zij eeuwig bij u zou mogen wonen en u eeuwig daarvoor loven en prijzen, uit soevereine, loutere, soevereine genade. En o Heere, dat we daar een voorwerp van mogen zijn van de opzoekende zondaarsliefde van Christus, uw lieve Zoon, die Gij naar deze aarde gezonden hebt, vrijwillig om uw wil te doen en om alle gevallen deugden, om alle gevallen geboden weer op te nemen en die te vervullen tot de laatste titel in Jota, om een volk vrij te kopen van de zonde en te verlossen en zalig te spreken van alle zonde. O Heere, dat we daar ook deze avond een voorwerp van mogen zijn van die Heere Jezus die zondaren zoekt, die verloren zijn en die verloren schapen opneemt om ze naar huis te brengen, om eeuwig thuis te zijn, waar geen treurigheid meer zal wezen, waar de drijver zal ophouden en waar Gij zult zijn alles en in allen. O Heere, dat we ook in onze dagen nog een licht mogen zijn, een licht op een berg, niet in onszelf, maar door het licht dat van uw aanzicht straalt, gelijk de sterren geen licht van zichzelf verspreiden, maar bestraald worden door de zonne der gerechtigheid. En och, dat we dan ook op aan deze zijde van het graf dat licht der wereld wien de Heere Jezus Christus is, dat we van zijn aangezicht bediend mochten worden en van hem bestraald mochten worden, opdat we zijn licht zouden verspreiden. Want Heere, wij hebben geen licht, want we zijn enkel duisternis in onszelf. Maar Gij zegt het toch, in Christus zijt Gij het licht der wereld. O lieve Heere, mocht het eens zijn, uit U, door U en tot U, opdat er nog zielen getroffen mochten worden en de schuld kregen thuis bezorgd en naar huis mochten gaan met een pijl in haar hart. Ik ben gewond, voer mij uit het leger. O lieve Heere, dan zult Gij, als het uw werk is, het daarin niet laten steken. Want Gij zijt de grote heelmeester, Heere, van verloren zielen. Gij zijt de grote medicijnmeester voor zielen die nooit meer zalig kunnen worden. En Heere, Gij hebt er geen Bethesda water voor nodig om zielen zalig te spreken. Want wat Gij spreekt, dat geschiet. Uw woord is de daad. En Gij spreekt zielen zalig zolang de wereld voortbestaat, ja tot aan het einde der wereld zult Gij uw kerk vergaderen uit alle geslachten en natieën der wereld. Gedenk uw volk der Joden. O Heere, ze komen meer en meer alleen te staan. Wat een zegen is dat, ook geestelijk, om meer en meer alleen te komen te staan. Waarvan de Heere Jezus zegt, ik ben niet alleen, want de Vader is altijd met me. O Heere, zo wordt uw volk, dat we zo geoefend mochten worden om het alleen met u te wagen, om het alleen met u te doen, om alleen met het Lam tevreden te zijn. En lieve Heere, dat dat ook vanavond mag doorklinken en dat we daarin op mochten merken voor ons eigen hart en leven waartoe Gij gekomen zijt en wie wij geworden zijn in Adam, maar ook wie we kunnen worden in Christus, om hersteld te worden in uw beeld waarin we geschapen zijn, o Heere. Want die herstelling, dat brengt de vrede met zich mee die alle verstand te boven gaat. Vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Heere, zegen dan uw eigen getuigenis. Vermeerder uw ponden, opdat uw koninkrijk onder ons nog uitgebreid mocht worden. Ja, over het rond der aard. Want Heere, Gij houdt er geen partijen op na. Maar Gij hebt maar één kerk, dat is de algemeen heilige christelijke kerk. En mochten we daarvan een levend lidmaat zijn of worden. En Heere, dat Gij daartoe uw stem liet horen door de prediking, opdat die krachtig bevonden mogen te zijn in de harten van verloren zondaren. We smeken het u, gedenk de zieken, de weduwe en de wezen, de zoveelerlei leed en beproefde. O Heere, het is alles op u. En blijft alles op u wachten. Er is bij ons geen gerechtigheid. Er is bij ons geen bekering in en uit onszelf. Er zijn bij ons geen goede werken, nog heiligheid, nog gerechtigheid. Maar alleen schaamte van aangezicht. O lieve Heere, dat we ons mochten verlaten op Christus. En wil zout Gij hem ook deze avond willen openbaren. De zaligmaker der wereld. En mochten we het eens inleven, enkel wereld te zijn, want al zo lief hebt u de wereld gehad, dat Gij uw enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Verheerlijk dan uw naam en kracht, dan zullen we vrolijk zingen door lucht en wolken dringen, om u altijd daarvan de eer te geven in Christus Jezus, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Matthäus 5 vers 3, waar staat geschreven: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En geliefden, in afhankelijkheid des Heren wensen wij deze avond een begin te maken met de 9 zaligsprekingen zoals Christus die tijdens de bergrede heeft uitgesproken. En in de zaligsprekingen richt Christus zich in het algemeen tot de schare mensen die hem nagelopen waren van Galilea en van Decapolis en van Judea en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. Maar in het bijzonder richt Christus zich in de zaligsprekingen tot zijn discipelen, dus tot de levende kerk. Want er staat: en als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Nu zou bij sommige aangevochten zielen de schrik om het hart slaan, want als de zaligsprekingen alleen de levende kerk betreffen, dan horen zij er niet bij, omdat zulke zielen zich er constant buiten luisteren. Maar geliefde, ik wilde wel dat ik een kerk vol zielen had die zich er constant buiten luisterde. Want zielen die zich buiten de zaligheid luisteren, omdat zij alle kenmerken van een verworpen bij zichzelf gewaar worden, zijn juist het voorwerp van de opzoekende zondagsliefde van Christus, ook na ontvangen genade. Dat zijn wel niet de armen van geest, maar die zijn wel geestelijk arm gemaakt en geestelijke nullen wil God vervullen. Want Christus is niet gekomen voor mensen die zich erbij rekenen. Nee, geliefde, nee. Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was en in zichzelf verloren blijft, ook na ontvangen genade. En waarlijk verloren zielen kunnen zichzelf er alleen maar buiten luisteren. Maar aan de zulke wordt deze avond Christus gepredikt, de gezondene des vaders, die zich borg gesteld heeft om verloren buitenstaanders te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, om zijn volk te bevestigen in het allerheiligst geloof. En geliefde, laat de schrik u om het hart slaan, armen van geest, vanwege de majesteit van het woord waarvoor gij beeft. Maar bedenk dat als uw hart u veroordeelt, dat God meerder is dan uw hart. Christus zoekt de verbrokenen van hart en de verslagenen van geest, en die voor zijn woord beeft. Zoek geen oprechtheid in uzelf, geliefde, want die is niet te vinden. Ook geen zondekennis te vergaren om voor Christus in aanmerking te komen, want dat is te vergeefs. Christus is niet gekomen voor mensen die voor hem in aanmerking komen, want die mensen bestaan niet eens. Christus is gekomen voor zondaren die zich in de spiegel van de wet gans verloren weten. En voor dezulke komt Christus in aanmerking. Geen enkele zondaar is geschikt voor Jezus. Nee. Nee, 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 geliefde. En Christus daarentegen is uitermate geschikt voor een verloren zondaar, die bij zichzelf niks dan de vloek en doem gewaar wordt. Enkel tot de mesthoop bekwam. En de zulke worden tot de berg geroepen, niet tot de tastelijke berg en het brandende vuur en de donkerheid en de duisternis en het onweder. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden engelen tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen. En de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En tot de middelaar des Nieuwe Testament Jezus. En het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan van Abel. Kunt u vinden in Hebreeën 12. We overdenken deze eerste zaligsprekingen aan de hand van aan de hand van een drietal gedachten. En ten eerste de zalig verklaring door Christus. En ten tweede de zalig gesprokene in Christus. En ten derde de zalige erfenis van Christus. En geliefde, de grote leraar der gerechtigheid is op een berg geklommen om de menigte toe te spreken en zijn volk te bevestigen in de zaligheid die hij hem bereid heeft van voor de grondlegging der wereld. De bergrede is, van Christus is waarschijnlijk zijn eerste preek op aarde geweest. En het is ook de beste preek die nooit gepreekt is, want Christus is de beste prediker die door geen schepsel is te evenaren. Want Christus bezit de geest niet met mate, zoals zijn kinderen de geest wel met mate bezitten. Christus spreekt als machthebbende, ook in de zaligsprekingen. En geen macht nog duivel kan zijn woorden teniet doen. Want degenen die door Christus worden zalig gesproken, zijn eeuwig wel gelukzalig. In de zaligsprekingen heeft Christus niet alleen uitgesproken als middelaar van verdiensten, maar ook als middelaar van toepassing. Gods volk hoeft zelf de toepassing niet te maken. Want Christus' woorden zijn daden. En over de zaligsprekingen, er bestaat wel zoveel verwarring. Ik heb de zaligsprekingen wel horen preken in een chronologische volgorde van het geestelijke leven, maar dat is enkel foolishness. Elke zaligspreking is op elk kind van God van toepassing. Of je het gelooft of niet. Gods volk kan de zaligsprekingen niet op zichzelf toepassen, want dat is alleen het werk van Christus. En daarvoor is hij als middelaar van toepassing door de Vader verordineerd. Christus spreekt zijn volk zalig. En dan zijn ze zalig. Heel eenvoudig. En Gods volk kan de zaligsprekingen van Christus ook niet weigeren. Want Christus verschaft zich toegang tot het hart van de goddeloze, waarvoor hij te zijner tijd gestorven is. Zonder hun toestemming. Om hen met instemming te doen delen in de zaligheid, waarvoor zij niet hebben gekozen, maar omdat zij vanwege de eeuwige uitverkiezing daarvoor door God verordineerd zijn geworden. Ja. Dus Christus schenkt de schatten der zaligheid aan zijn volk, schatten die hij voor hen verworven heeft. En voor de schenking van die schatten maakt hij zichzelf noodzakelijk en hij maakt plaats voor zichzelf in het hart van een verloren mensenkind. En in de bergrede heeft Christus de armen van geest op het oog. Dat zijn zijn discipelen. Want ze waren op de leerschool van koning Jezus. En op die leerschool zitten uitsluitend armen van geest. Die voor zijn woord beven. Niet met een wettische vrees, maar met kinderlijke vrees. Gods volk is dus arm van geest. Maar ze is niet arm met betrekking tot de Heilige Geest. Nee. Ze zijn arm met betrekking tot hun eigen geest. Met betrekking tot de Heilige Geest woont het woord van Christus rijkelijk in hun harten. Ja. In alle bestendige wijsheid. En zelfs de wijze koning Salomo had zichzelf als een arme van geest van God leren kennen als hij zegt: voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap der heiligen gekend. Zegt Salomo, hoor. Ik heb geen mensenverstand, zegt hij. Heb je nog een beetje verstand? Hetgeen Salomo hier zegt, geliefde en beleid, is een waarachtig kenmerk van de armen van geest. Die hebben geen verstand meer. Nee. Die hebben hun verstand verloren in de dood van Christus. En in gelijke bewoordingen als Salomo beleidt Asaf, als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en ik wist niks. Ik was een groot beest bij u. Nou, dat is de taal der geroepen heiligen. En Paulus spreekt precies dezelfde taal in Romeinen 7 vers 14, want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Nou, hier hebt u het getuigenis van de armen van geest. En dat zijn echt geen zielige mensen hoor, die zich arm voordoen. Maar nee, arm van geest zijn is geen zielige gestalte waarmee je medelijden moet hebben. Nee, daar moet je juist jaloers op worden. Niet als zodanig op het arm van geest zijn. Want arm van geest zijn is geen doel in zichzelf. Maar omdat de armen van geest door Christus worden zalig gesproken. Omdat ze zalig zijn. Christus spreekt zijn volk bij herhaling zalig. Omdat de slagschapen van Christus doorgaans als rampzalig over de aarde gaan. Ja, als uitvaagsel der wereld en al afschrapsel tot nu toe. En de 9 zaligsprekingen die Christus tijdens de bergrede heeft uitgesproken, hebben dus alleen betrekking op de strijdende kerk op aarde. En ook hebben zij als doel om door de wet ontwaakte zielen jaloers te maken om het op Christus alleen te wagen. En ik moet het eigenlijk nog nader zeggen. Elke zaligspreking is op elk kind van God afzonderlijk van toepassing. Want in de zaligsprekingen gaat het om hetgeen Gods volk in Christus is en heeft. En niet om wat zij in zichzelf is. Christus spreekt de armen van geest zalig omdat ze zalig zijn. Hij spreekt ze niet zalig omdat ze arm van geest zijn. Maar omdat ze zijn eigendom zijn. Christus spreekt niemand zalig op grond van enige kenmerken. En dat geldt ten aanzien van alle zaligsprekingen. Arm van geest zijn gaat niet aan de genade vooraf, maar is een vrucht van het geloof in Christus. De armen van geest zijn zalig op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. En dat weten ze hoor. Daarom zijn ze arm van geest. Ja. Tegenwoordig keren ze het om. Ik ben eerst arm van geest en dan kom je zo'n beetje verlieverleid tot het geloof in Christus. Maar dat is een leugen, geliefde. Logenaars van de zekerheid des geloofs passen deze zaligsprekingen op zichzelf toe op grond van gevoelsmatige kenmerken. Nou, dat zijn de dwaze maagden. Die wel de uitwendige kenmerken bezitten, maar aan de toepassing van de gerechtigheid van Christus vreemd zijn. En dwaze maagden, geliefde, ik wil dat nog eens aankaarten op deze avond. Dwaze maagden worden in onze dagen op grote schaal zalig gesproken in wat men noemt de gereformeerd bevindelijke kringen. En ik ga het man en paard noemen. Huntington, die strijdt met open vizier. En zo hebben al onze oudvaders met open vizier gestreden. Tegenwoordig dan hebben ze allemaal zo'n masker op. De een is van de HHK en de ander van de gereformeerde gemeente. Allemaal van die kerkmaskers, je wordt er beroerd van. Maar ik zal eens zo'n masker afrukken. Volgens DSJMD, de heer van de gereformeerde gemeente, worden onder de armen van geest mensen verstaan, die wel wedergeboren zijn, maar alles, ja zelfs Christus als middelaar, nog missen in de toepassing. En het bewijs van dat deze dwaling gemeen goed geworden is, in een groot deel van de gereformeerde gezinten, kwam ik opnieuw onder ogen, middels een meditatie over Psalm 72 vers 13a in het RD. En ik heb het opgeschreven hier van 27 oktober 2005. En dat was van de hand van DSJMD de Heer, predikant van de gereformeerde gemeente te Middelburg. Psalm 72, vers 13 spreekt over de opzoekende zondaarsliefde van Christus. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hè? En de armen en de nooddruftigen in Psalm 72, vers 13 kunnen echter niet vereenzelvigd worden met de armen vergeest in Matthäus 5, vers 3. Die door Christus zalig gesproken worden. Maar dat doet de Heer, die dominee, de Heer echter wel. En onder de armen en nooddruftigen in Psalm 72, vers 13 verstaat Jezus de Heer wedergeboren mensen die nog alles missen. Hij schrijft: de waarlijk armen missen godsvrezen, ze missen gehoorzaamheid, ze missen betaling. Bovenal, ze missen een middelaar die voor hen kan instaan. Die voor hen kan tussentreden tussen een heilig God en hun verdorven bestaan. En die middelaar te missen is alles te missen. Oh, wat zijn ze arm. Dat zegt dominee de Heer. Nou ja, of dat een dominee is, dat mag je eigen wel afvragen. En deze missende mensen die Christus niet kennen, noemt DSJMD de Heer wedergeboren onderdanen van het Koninkrijk Gods. Maar geliefde, hier hebben we te maken met een van de meest valse leringen die er bestaan. En de arme vergeest die de Heer met zijn inlegkundige exegese tekent, zijn helemaal niet arm vergeest. Maar rijk en verrijk hebben er geen dingsgebrek. Het zijn ook niet de geestelijke armen die in Psalm 72 worden getekend. Valse exegese. Bovendien zijn geestelijk armen niet de armen van geest die zonder onderscheid in Christus geloven. Geestelijk arm, dat is heel iets anders als arm van geest zijn. Als je geestelijk arm bent, dan sta je overal buiten. Dan ben je niet wedergeboren. Lig je onder de wet, onder de toren van God, in de ontdekking. Ben je geestelijk zo arm bent. Ja. Maar de arme vergeestgeliefden geloven zonder onderscheid in Christus. En die zogenaamd missende mensen die door Deus de Heer getekend worden, zijn rijk en verrijkt in zichzelf, want ze hebben nog nooit in de volheid in Christus geloofd, laat staan uit Christus geleefd. En zonder het ware geloof in een volkomen zaligmaker is er geen wedergeboorte, geen zaligheid, maar enkel vloek en verdoemenis. En al die zogenaamde missende mensen, zoals DSJMD de Heer hen tekent in zijn meditatie, worden op grond van hun tekorten en kenmerken buiten Christus zalig gesproken. Tenminste, dat doet hij de dominee de Heer. Maar de zulke zijn echter nog in de oude Adam en bittere vijanden van God. Bittere vijanden van Christus. Dominees die leren wat Deus de Heer leert, zijn valse leraren en arbeiders van de Satan. Ik spreek het uit in tegenwoordigheid Gods. Een arm van geest zijn alleen diegenen die in Christus rijk gemaakt zijn in de vergeving hunner zonde en een kindschap gekregen hebben ten eeuwige leven, hoe klein hun geloof ook mogen zijn. Alleen dezulke behoren tot dat volk dat ellendig en arm is in zichzelf, maar evenwel op de naam des Heren betrouwen. Gods gelukzalige volk is arm in zichzelf, maar rijk in God. En hoe meer rijkdom zij in God, in Christus zien door het geloof, des te armer en ellendiger, des te armer van geest worden ze in zichzelf. En degene die Deus de Heer arme en nooddruftige wedergeborenen noemt, zijn niet onder de genade, maar onder de wet en onder de vloek, onverzoend. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Psalm 72 vers 13 handelt niet over de wedergeboorte, maar het is een messiaanse profetie van hetgeen God in Christus doen zal in het zaligen van zondaren, ook onder de heidenen. Zoals Psalm 72 vers 17 ons laat zien. Christus ziet verlorenen aan in hun lage staat, niet omdat zij verloren zijn, niet omdat ze nooddruftig zijn, maar omdat hij alleen voor de zulke gekomen is. Psalm 72 vers 13 en Lucas 19 vers 10 staan in het kader van de wil des besluits van God. En Christus vindt degene die hij zalig spreekt in een totale verlorenheid. En dat zijn zonder enige uitzondering zondaren die geen helper hebben. Dat staat in Psalm 72 vers 12. Dus die in de spiegel van de wet hun totale doodstaat en verlorenheid hebben gezien en geloofd en de rechtmatigheid van hun verdoemenis hebben onderschreven. Dat zijn de armen en nooddruftigen uit Psalm 2, vers 13. En als de zulke zalig gesproken worden, dan zijn ze zalig, wedergeboren en gerechtvaardigd in de vier schaven hun geweten. Maar dat is wel een hele andere betekenis dan die dominee de Heer aan Psalm 72, vers 13 geeft. En al degenen die Christus niet kennen, als tussentredende en Sions betalende borg in de toepassing, die staan in een onverzoende en vijandige betrekking tot God. En de zulke spreekt DSJMD de Heer zalig. Wat een arme, godenvijandige en zielsmisleidende godsdienst. Wel zeker bestaat Christus Koninkrijk uit armen van geest. Maar dat zijn alleen de ware gelovigen die de rijkdom zijner goede tierenheid gesmaakt hebben in hun totale verlorenheid, voor het eerst en steeds weer. Dat zijn diegenen bij wie het Goden belieft heeft zijn zoon in hen te openbaren. Maar die dominee de Heer die houdt schijn voor zijn. Je mag je afvragen of dominee de Heer zelf wel gerechtvaardigd is en in Christus gelooft. Geloof er niks van. Het wemelt in onze dagen van de valse leraars tot in de meest rechtzinnige kringen toe. Ja, dat noemen ze dan rechtzinnig. Het is gewoon linkszinnig. Hoe durven ze een ziel zalig te spreken die Christus niet kent? Dan moet je wel van de duivel zwanger zijn. Christus spreekt zelf de kleine die in hem geloven zalig. Omdat ze in hem geloven. De kleine die in mij geloven. En de Heer die durft te beweren dat ze nog niet in Christus geloven. Dat ze Christus nog niet kennen. En de zulke spreekt die zalig. Nou, de hel zal vol leggen met zulke missende mensen. En aan hun vruchten zult geen kennen. Al die valse leraars worden gedreven door een hooghartige dwaalgeest. En ze weigeren zich op grond van Gods woord te laten corrigeren. Ze spreken over de armen van geest, maar je moet bij de zulke maar eens als ze verloren zonder aan de deur kloppen. Dan zijn ze niet thuis. Hoor. Voor totaal verloren zondaren is er geen plaats in de kerkelijke herberg van het missende naam christendom. En laat staan voor de vrijgemaakte des Heren. Die van Christus getuigen. En ik spreek uit ervaring. En tot mijn eeuwig geluk. Want toen de deur van de kerkelijke herberg voor mij dichtgegooid werd, is Christus in de beestenstal van mijn hart geopenbaard tot mijn eeuwige vreugde. En toen heb ik het uitgeroepen. Welkom lieve Heer Jezus in de beestenstal van mijn hart. En we kunnen het zien in de christenreizen van John Bunyan. Spreken christenen en hopenden met meneer Onkunde over een geopenbaarde middelaar. Die alle gelovigen deelachtig zijn. En meneer Onkunde houdt zichzelf voor wedergeboren. Maar hij mist de kennis aan een geopenbaarde middelaar in de toepassing. En christen en hopende bestraffen onkunde en zeggen hem dat hij zich bedriegt voor de eeuwigheid. Lees het maar na. En DSJMD de Heer spreekt meneer onkunde zalig. Missende wedergeboren mensen die niets weten van een geopenbaarde middelaar in de toepassing. Dat zijn de meest vijandige mensen. En zulke vijanden van God en Christus, ja, worden door DSJM de Heer en zijn griffermeerde gemeentecollega's evenwel wedergeborene onderdanen van het Koninkrijk Gods genoemd. Wat een bedrog, wat een misleiding. Christus zegt, zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Hij spreekt ze zalig omdat ze zalig zijn, niet omdat ze arm van geest zijn. Christus spreekt ze zalig in hun arm van geest zijn. Niet omdat, maar in hun arm van geest zijn. Christus spreekt geen zondaar op grond van enige kenmerken zalig, zoals de Heer het doet. Christus spreekt zijn verzoende volk zalig. Want in de zaligsprekingen richt Christus zich tot zijn discipelen, die reeds met God verzoend waren. En arm van geest zijn betekent zonder Christus niks meer kunnen doen. De armen van geest die Christus zalig spreekt zijn dus zonder enige uitzondering aan de wet gestorven, met God verzoend, hongerig naar het levende brood, omdat zij gesmaakt hebben dat de Heere goed is. En ze zijn treurende omdat ze nog in dit ondermaanse leven zijn, dus nog niet thuis zijn. Ze bevinden zichzelf vleeselijk verkocht onder de zonde en hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus, waartoe ze reeds van Christus Jezus gegrepen zijn. Armen van geest zijn vreemdelingen in deze wereld, omdat zij een thuiskomen hebben bij God in het Vaderhuis. Armen van geest zijn degene die de kussingen van de hemelse bruidegom ervaren hebben en daar opnieuw verlangend naar uitzien, zoals de bruid uit het Hooglied. Hij kuste mij met de kussingen zijns monds, omdat ze gekust was, omdat ze zijn bruid van Christus was. Maar dat is wel totaal wat anders dan DSJMD de Heer onder de armen van geest verstaat. Hij zegt, de armen van geest zijn nog missende mensen die Christus niet kennen. Oh, wat arm zijn ze. Ja, ja. Oh, wat rijk. In zichzelf zo rijk. En de kanttekeningen zeggen ten aanzien van de armen van geest, moet je goed luisteren hoor. De kanttekeningen zeggen ten aanzien van de armen van geest in Matthäus 5 vers 3, dat is nederige en gebrokene van hart, die hun nietigheid verstaande, een klein gevoel van zichzelf hebbende, en moet je horen, hoor, steunende alleen op de genade Gods in Christus Jezus. Nou, dus dat is geen misschien, hè? Nee. En dat geldt ook voor de zwak geloven, hoor. Want Christus zegt dat ook de kleine in hem geloven. En DS de Heer en al die collega's van hem ergeren de kleine door hen het geloof in Christus te ontzeggen. DS de Heer en alle die het zo als hij leren staan onder het vernietigende oordeel van Christus, namelijk, en zo wie een van deze kleine die in mij geloven ergert, het ware hem beter dat de molensteen om zijn hals gedaan waren en dat hij in de zee geworpen waren. De armen van geest, geliefden uit Matthäus 3, steunen niet op hun armoede, maar op hun koning, die hen van Israëls God gegeven is. Armen van geest, arm van geest zijn is een vrucht van de vergeving der zonden. En de wedergeboorte die DSJMD de Heer voor waarachtig houdt, kan nog niet eens in de schaduw staan van het nabijkomende geesteswerk waarmee de dwaze maagden bezet waren. Ik ga er vanavond niet verder op in, ik ben er al te veel op ingegaan. Het is eigenlijk niet de moeite waard, want de dwaling van de griffen midden gemeente en heel de afscheiding, dat wreekt zichzelf hoor. Hele legers zogenaamde armen van geest wandelen over de smalle weg ter helle. Want de zulken zijn over de muur gekromd. En ze zijn niet als verloren en afgesneden zondaren door de enge poort van de goddelijke rechtspraak en de goddelijke vrijspraak ingegaan. En de zulke voegen zich dikwijls heel nederig bij de hemelse bruiloftsgasten, maar ze zijn niet van hun drek gewassen. En de zulke zullen zonder pardon als koningsvoeten worden doodgeslagen en geworpen worden in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing de tanden. Met welke gedaante van godzaligheid zij ook bezet zijn geweest. En ter illustratie zullen we u een echte arme van geest noemen. Maria, de moeder des Heren. Wat zegt ze in haar lofzang? Mijn ziel maakt groot de Heren en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. En vele valse rechtzinnige leraars hebben het woordje nederheid veranderd en vervalst door nederigheid. Maria heeft het niet over de nederigheid. Want daarmee zou ze voor eeuwig verloren zijn gegaan. Hoor. De hel zal gevuld zijn met nederige zielen. Maria heeft het over haar nederheid. Wat betekent dat? Over haar lage staat. Haar verloren zijn. Zij zegt hier feitelijk dat zij als een verloren zondares door Christus gevonden is geworden en dat hij grote dingen aan gedaan heeft. Zalig worden is geen machientje geliefde, maar eeuwig vast en zeker, eeuwig ja en amen in Christus. En de vergeving der zonde is de eerste geloofservaring van de wedergeboorte. Hoe klein het geloof ook mogen zijn. En alles wat er aan de wedergeboorte vooraf gaat, is nabijkomend werk des geestes. En dat is op zichzelf genomen niet zaligmakend. En het geloof is nu een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En wie dit geloof mist, gelooft niet daadwerkelijk in Christus. En wie niet in Christus gelooft, zal verdoemd worden. Kunt u lezen in Markus 16, vers 16. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld. Hoe missend je ook bent, zolang je niet in Christus gelooft, geliefde, dan ben je alreeds veroordeeld, terwijl hij niet geloofd heeft in de naam des enige geboren zoons van God. Dus missende mensen die niet in Christus geloven, zullen voor eeuwig verdoemd worden als zij niet tot het geloof in Christus komen. Met je missen ben je nog niks hoor. Sta je nog overal buiten. Niet alleen in de inleving, maar ook werkelijk, ook feitelijk. Christus is alleen voor zijn volk gestorven. En dat volk komt tot het geloof in Christus. Ja. En de arme vergeest in onze tekst zijn uitsluitend wijze maagden. De arme vergeest steunen niet op hun armoede, hebben we gezegd, maar op hun koning, die hen van Israëls God gegeven is. En schoon zij arm zijn en ellendig, denkt God aan hen bestendig. Want de Heere zal zich overhouden in een ellendig en een arm volk. Die evenwel op de naam des Heeren betrouwen. Dus de arme vergeest, dat zijn de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest, die met kinderlijke vrees voor Gods woord beven. Een gelukkig volk dat waarlijk arm van geest gemaakt is. Arme van geest. Christus is om uwentwil arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zult rijk worden. Want hunner is het koninkrijk der hemel. En de armen van geest zijn dus geestelijk gezien de rijkste mensen die u zich bedenken kan. Want ze zijn de erfgenamen des hemels. Maar de zulken moeten zichzelf elke dag afschrijven. Nee, want het is met hen niks gedaan. Nee. Het is Sion, zeggen zij, niemand vraagt naar haar. En toch zijn zij Makarios. Dat is wel gelukzalig. En de armen van geest zijn bedelaars aan de genadetroon. En hebben hun leven verloren in het recht Gods en in de dood van Christus. Dat zijn de armen van geest. De armen van geest zijn in beginsel de dood van Christus gelijkvormig. En dat is de reden waarom ze in de wereld niet welkom zijn. Want het koninkrijk van Christus is niet van deze wereld. En de onderdanen van dat koninkrijk ook niet. En de arme vergeest zijn een hulpeloos volk die van zichzelf geen wapens hebben in de strijd, geliefde, tegen de driekoppige vijand, de wereld, de duivel en dat eigen verdorven vlees. Want weet u, de arme vergeest hebben geen verstand van de wet, om die te doen het dankbaarheid. Ja, want het doedaad der wet is een verloren zaak gebleken in hun leven. En zelfs met al de liefde die zij aan de dag gelegd hebben, want de liefde wil wel, maar het goede te doen... Ja, nou daar komt Gods volk niet meer aan toe. Want de ware liefde telt niet op, maar af. En dan hou je geen goede werk over, maar een verzondigd leven en een bedorven heiligmaking. Versta je dat? En dat zijn de armen van geest. En die mensen zijn van de lopende band der werk heilige farizeeërs afgevallen. En in de handen van een rechtvaardig God gevallen. En hebben al hun eigen gerechtigheid weggeworpen als een wegwerpelijk kleed toen zij in Gods heiligdommen ingingen en Christus hebben zien staan in hun plaats. En o geliefden, als je Christus hebt gezien in Gods heiligdom, zoals Asaf Christus mocht zien in zijn heiligdom, dan hou je geen verstand meer over. Want dan wordt Christus je verstand en je wijsheid bij God. Zoals geschreven staat in 1 Korinthe 1 vers 30. Mooi maar nalezen. En als Christus je wijsheid is, ja, dan hoef je geen verstand meer mee te brengen. Want Christus is alwetend en wijzer dan Salomo en van hem heeft Jesaja geprofeteerd, zeggende, want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest der raads en der sterkte, de geest der kennis en de vreze des Heren, Nou, geliefde, voeg u bij deze wagen van vrije genade en dat zal u welgaan voor tijd en eeuwigheid beide. Zalig zijn de armen van geest. En dat zijn degenen die het van de Vader zelf geleerd hebben. En in Christus al hun heil en zaligheid gezien hebben. En met Petrus met hart en ziel belijden. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En de zulke worden door Christus bevestigd in hun zalige staat. Zalig zijt gij, Simon Barjone, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. U ziet, geliefde, als Christus door de Vader wordt geopenbaard en verloren zondaren, dan worden zij rijk in Christus en arm van geest. En daarom geloven zij, daarom belijden zij en daarom getuigen zij van de grote werken Gods. Namelijk van hetgeen zij gezien en gehoord hebben, dat door het geloof. Arm van geest zijn is geen wangestalte in het geestelijk leven, maar de rechtgeestelijke gestalte. En dat door recht. En arm van geest zijn is heel wat anders dan geestelijk arm zijn. Dat hebben we het er net aangetoond. Hè? Als je geestelijk arm bent, sta je buiten de zaligheid. Dan leef je nog onder de toren van God. Met al je ellende. Met al je ontdekking. Maar als je arm van geest bent, dan deel je in een rijke Christus. Arm van geest zijn is vernederd zijn. Bedelaar zijn aan de troon van de genade. Ja, dan ben je rijk bevoorrecht in Christus. Want dan heb je je oude mens verloren. Maar elk oude mens, dus elk mens van nature, is niet arm van geest. Nee. Rijk en verrijk, geen dingsgebrek. Dat zijn ook al die missende mensen die dominee de Heer tekent, hè, en die zalig spreekt. Dat zijn allemaal rijk en verrijkt en hebben geen dingsgebrek. No. No. En Christus houdt er ook geen bekeerde mensen op na, maar armen van geest, die hij met heilsgoederen vervult en rijk heeft in gans ledig weggezonden. Tegenover de armen vergeest staan de rijken in het vlees. Hè? Rijk en verrijkt hebben er geen dingsgebrek. Ja, dat feit tekent de Heer Jezus duidelijk in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En de rijkdom van de arme Lazarus staat tegenover de armoede van de rijke man. En daartussen zit een eeuwigheidsverschil, geliefde. De arme Lazarus was door vrije genade rijk gemaakt in Christus, terwijl de rijke man de eeuwige armoede op zijn hals gehaald had door eigen schuld. De armen van geest, het zijn niet vele rijken, niet vele edelen. Het dwaze heeft God uitverkoren, het dwaze om Christus wil. Het zijn de dwaze om Christus wil. En God heeft de armen der wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof. He, dat zijn de erfgenamen des koninkrijks. Met welk hij belooft degenen die hem lief hebben. Ja, zalig zijn de armen van geest, want der zulke is het koninkrijk der hemelen. En geliefde, toen Lazarus stierf, werd zijn ziel door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Want Lazarus was een erfgenaam des hemels en een mede-erfgenaam van Christus. Hij was een arme van geest. En hij erfde het koninkrijk der hemel. En tegenover de tekst van onze overdenking, zalig zijn de armen van geest, kunnen we als tegenstelling zeggen, rampzalig zijn de rijken van geest. Want der zulk is het koninkrijk der duivel. En het koninkrijk der hemel is weggelegd voor degenen die God vrezen met een kinderlijke vrezen. En al Gods kinderen zijn arm van geest gemaakt. Dat hebben ze niet van zichzelf. Nee, dat hebben ze van Christus. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede zou te rijk worden. Dus de armen van geest zijn arm van geest, omdat Christus borgtochtelijk arm geworden is in plaats van zijn volk. Opdat we in zijn zalige rijkdom zouden delen. En door de borgtochtelijke armoede van Christus is de rijkdom der geroepen heiligen verzekerd. En o geliefde, wendt u zich dan heden in uw verdoemelijke Adamsnaaktheid tot uw schepper, opdat hij u bekleedde met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid van Christus. Of wilt u zich nog met wat vijgenbladeren van uw eigen gerechtigheid bedekken, om zo aangenaam te zijn voor God? Ik zou zeggen, laat u ontkleden van uw eigen gerechtigheid. Laat u afwassen, laat u reinigen, laat u zaligen, laat u bekleden met het kleed van de gerechtigheid van Christus. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En zalig zijn de armen van geest. Christus zegt eigenlijk, al mijn kinderen zijn zalig en daarom zijn ze arm van geest en rijk in mij. Ja, dat hoort altijd bij elkaar, hè? Arm van geest en rijk in God. O allerzaligst lot. En al de discipelen behalve Judas waren allemaal arm van geest en rijk in Christus. En in het Lucas-evangelie wordt de zaligspreking van onze overdenking nog een keer herhaald en bevestigd aan de discipelen. En hij, Christus, zijn ogen opslaande over zijn discipelen, zeide, zalig zijt gij armen, want uwer is het koninkrijk Gods. Daar komt het nog eens een keer heel letterlijk naar voren. En hij, zijn ogen opslaande over zijn discipelen, zeide, zalig zijt gij armen, want uwer is het koninkrijk Gods. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En de armen van geest delen in de erfenis der heiligen in het licht, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ja, het zijn de erfgenamen Gods en de mede-erfgenamen van Christus. En dat terwijl ze zo dikwijls moeten inleven erfwachters van de hel te zijn. Ja. Want banden en gevangenissen, die zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. Daar hoef je niet letterlijk voor in de gevangenis te zitten. Hoewel de tijd nabij is dat Gods ware volk om het geloofswille de gevangenis te wachten staat. Maar Gods volk verkeert dikwijls in geestelijke banden en gevangenissen. En dat is een kenmerk van het ware, want de godsdienstige rest houdt de duivel wel in hun doodslaap, bewarende hun hof in een valse vrede. He? Kun je missend mens zijn, he? Net zoals DSJMD de Heer tekent. Oh, wat zijn ze arm. Ja. Valse vrede. Doodslaap. En om die reden moeten Gods kinderen waken opdat zij niet in verzoeking komen om in te slapen op de vrede en geen gevaarprediking die in onze dagen schier af aan alle kansels klinkt. En je moet er maar op rekenen, geliefde, de duivel zoekt altijd de breuk op het lichtste genezen. En zo houdt hij er vele gevangen onder zijn wil. En als je niet arm van geest bent, en als je je totaal niet van Christus afhankelijk weet, dan kun je wellicht een vrede koesteren dat de ware vrede met God echter niet is. De vrede met God wordt door een kus van het recht Gods begroet, namelijk in Christus. En daarvan hebben alleen de armen van geest bevindelijke kennis. Geloofskennis hoor. Noodzakelijke geloofskennis. Tegenwoordig zeggen ze, ja, het bevindelijke aspect, het bevindelijke aspect. Mens, je weet niet wat je zegt met je bevindelijk aspect. Het geestelijke leven is een en al bevinding. En Sion zal door recht verlost worden en de wederkerende door gerechtigheid. En Gods recht is een lief recht, geliefde, een heerlijk recht. Want God is recht in al zijn weg en werk. En zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Hoe kunt u het nog uithouden in uw dode adembestaan? Als u voorgesteld wordt de schoonste aller mensenkinderen. Genade is in zijn lippen uitgestort. En hij geeft genade voor genade zelfs aan de wederhorigen. Je kunt niet te geestelijk arm voor Christus zijn. Voor Christus kun je niet te verloren zijn. Ook niet te zondig. Wel te best. Wel te rijk. Wel te vroom. En laat die dominee de Heer naar mijn rijke jongelingen zalig spreken. Voeg u naar de gang van het woord. Armen van geest kunnen dikwijls niet bidden. Zo arm van geest zijn zij. De rijken weten altijd wel wat ze bidden moeten. Maar de armen van geest weten dikwijls nog geen gebedje te doen. Maar ik zal u zeggen, geliefde, dat de armen van geest hebben een biddende hoge priester in de hemel die altijd voor hem bidt, opdat hun geloof niet ophouden. En ze hebben ook een dankende hoge priester, want ze weten God ook niet te danken zoals het behoort. De armen van geest weten dikwijls niet eens of ze wel geloof hebben. Want als ze de nabijheid van Christus moeten missen, dan gaan ze als slagschapen over de wereld. Of heet er geen kennis aan. Ik heb het hier over Gods verzoende volk hoor, en daar zijn geen hoek geschiet. De armen van geest klagen en wenen wat af in de stilte, in hun verlorenheid. Omdat ze het liefelijk aangezicht van Christus moeten missen om allerlei oorzaken. Waarom? Omdat ze kennis hebben aan het liefelijk aangezicht van Christus. Toen hij zich in hun ziel openbaarde tot vergeving der zonde. Daarom zijn ze arm van geest. Als hij het beste missen moet missen, heeft toch geen leven meer. We hebben de rijken geen last van, wel nee. De rijke man had het godsdienstig breed en hij nam het er ruim van. Terwijl hij de arme Lazarus nog in een kruimelbrood waardig achtte. En Lazarus begeerde het brood van de tafel de rijken, maar het werd hem niet gegund. Want niemand gaf hem die. Dus liefde van God. Want God had Lazarus een beter lot bereid. En hoe slechter het lichamelijk met hem ging, des te hoger ging zijn heilsondagen. Ja. Maar voor de rijke man is de zon definitief ondergegaan toen hij zijn laatste Adamsadem uitblies en zijn ogen opsloeg in de eeuwige pijn. En hoe arm en ellendig de arme vergeest er ook aan toe zijn in dit leven, hen is een beter lot bereid. Hun heilzon is aan het dagen. En in de tijd worden zij reeds beschenen door de zon der gerechtigheid tot een eeuwige zaligheid. En hoe langer zij beschenen worden door de zon, hoe zwarter zij worden in eigen oog. Dat is de bruid van het Hooglied. Ze zegt, ik ben zwart. Zwart als de tenten van Keder. Nog liefelijk is een hoop. En zalig, zalig, niks te wezen in ons eigen oog voor God. O geliefde, Gods volk heeft het maar een weinig tijds bezeten in de bevinding der zaken. En daarom blijft het een arm en ellendig volk. En die op de naam des Heren haar betrouwen stelt. Dat zijn de armen van geest. Schoon zij arm zijn en ellendig, denkt God aan hen bestendig. En dat is een volk dat ze kunnen niet zo snel vooruit. En ze weten dikwijls hun weg niet meer te verklaren. Want geliefde Gods weg is in de zee. En zijn pad in grote wateren. En zijn voetstappen worden niet bekend. En dan gaan die armen van geest klagend en zuchtend hun weg. Want als een kind zijn moeder kwijt is, gaat het schreeuwen. Maar Gods volk heeft geen reden om over God te klagen. Want God vergeet zijn volk nooit. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Maar kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich ontfermen, dat zij zich niet ontfermen over de zoon hares buiks? Of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En als dat nieuwelings bevestigd wordt, geliefde, dan zou je hart eruit barsten van de liefde. En tegen de liefde van Christus houdt de bitterste vijand van God het niet uit. Want als God vijanden met zichzelf verzoent, dan gaat ook de liefde vloeien die de Heilige Geest uitstort in het hart van een zondaar die met God verzoend is geworden. En de liefde verbreekt niet de wet hoor. De liefde doet elk tot liefde nopen, maar velen in onze dagen houden sentiment voor de ware liefde en met die mensen kom je bedrogen uit. Sentiment kan voor een tijd goed schijnen, maar nooit voor lang, omdat het de ware liefde niet is. De ware liefde heeft de waarheid lief en haat de leugen, ja ook de rok die van het vlees bevlekt is. Maar laat de liefde nooit ten koste van het geloof regeren. Hoor je het? Want dan gaat het goed verkeerd. Al is het nog zo goed bedoeld. De liefde kan dwalen, maar het geloof niet. Ik zeg het nog een keer, de liefde kan dwalen, maar het geloof niet. De liefde verdraagt wel alle dingen, maar het geloof niet. Nee, het geloof verdraagt niet alle dingen. Nee. Zeker niet als de waarheid van het evangelie in het geding is. Dan geeft het geloof geen duimbreed toe. Ook niet aan een dwalend kind of knecht van God. Nee. Voor de waarheid moet alles wijken. Of men nu 10 keer bekeerd is of niet. Heb er niks mee te maken. Gods volk wordt geheiligd in de waarheid, niet in de liefde. En de waarheid zal u vrijmaken, niet de liefde hoor. Gods volk wordt ook niet door de liefde gerechtvaardigd, maar door het geloof en door het geloof alleen.
En als Paulus zag dat Petrus in Antiochië niet recht wandelde naar de waarheid van het evangelie, dan wederstaat hij hem in het aangezicht en bestraft hem in alle tegenwoordigheid. Paulus moest de liefde voor Petrus verborgen houden, want de waarheid was in het geding. En Petrus mag bukken, niet voor Paulus, maar voor de waarheid. Niet voor de liefde, voor de waarheid. Nou, dat zijn we wel zo verkwijt in onze dagen, omdat de meesten van Gods volk, zelfs van Gods volk, zich hebben ingelaten en hebben zich laten betoveren door schijnheilig sentiment, waarvan de geveinsdheid de drijver is. En geveinzen zijn onverzoenlijk. Maar bij de armen van geest is oprechtheid en gaande vergevingsgezindheid. En o geliefde, de armen van geest vormen een klein kuddeke van Christus. Maar het is toch het rijkste volk ter wereld, want hun is het koninkrijk der hemelen. Huh? En voor de armen van geest geldt: vrees niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen uw lieden het koninkrijk te geven. Huh? Maar de rijken zullen daarin bezwaarlijk ingaan. Het koninkrijk der hemelen wordt in de Heilige Schrift op vele wijze uitgebeeld, aan de hand van verschillende gelijkenissen. En de armen van geest zijn de erfgenamen van het koninkrijk der hemelen, want ze zijn het eigendom van Christus. En degenen die hier met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Gods volk is aan deze zijde van het graf vernederd tot de bedelstand. Maar degenen die vernederd zijn, zullen verhoogd worden. En die zichzelf verhoogd hebben, zullen vernederd worden tot de benedenste delen der aarde. En uiterlijk is er dikwijls weinig of geen onderscheid tussen degenen die door God vernederd zijn en degenen die zichzelf verhoogd hebben. Gelijk ons Christus met de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwazen magen leert. Hè. Maar de armen van geest zijn hieraan te herkennen, namelijk dat zij van God geleerd zijn en volstandig zullen blijven tot het einde. De armen van geest hebben ook geen stand meer op te houden. Hè, want ze zijn zichzelf niet meer. Ze zijn ook niet meer van de duivel. Maar ze zijn het eigendom van Christus. Op hem steunen zij. Op hem leunen zij. En die steunt op mansbenen wil God geen hulp en heil verlenen. De armen van geest verwachten een stad die fundamenten heeft. Wiens kunstenaar en bouwmeester God is. En die verwachting hebben ze niet van zichzelf. Want dikwijls getuigen de omstandigheden finaal tegen hetgeen God de zijne beloofd heeft. Maar daarin worden Gods kinderen, dus ook een kenmerk. Daarin worden Gods kinderen geoefend, namelijk in het geloof om te zien op de onzienlijke. En om op zijn jawoord te vertrouwen, ondanks alles. Als alles tegenspreekt. Om toch te vertrouwen op hetgeen hij in de ziel gesproken heeft. En dat geloofsvertrouwen, geliefde, is gefundeerd op de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Hè? Want wat God gezegd heeft, doet hij. Maar wel op zijn tijd en op zijn wijze. Ik zeg het nog een keer, het geloofsvertrouwen is dus gefundeerd op de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Dat zijn geadresseerde beloften. Een bloot vertrouwen, dat heb geen grond. Geloofsvertrouwen is gefundeerd op de belofte Gods die in Christus ja en amen zijn. Die God persoonlijk in je ziel gesproken heeft. Waarop gij mijn verwachting hebt gegeven. Hetgeen hij tot mijn ziel gesproken heeft. Waarop gij mijn verwachting hebt gegeven. En wachtenstijd is stervenstijd. En de armen van geest weten zich dikwijls geen raad. Als ze op de omstandigheden zien, maar ze moeten drijven op het kale, naakte woord van God. En waarmee nog nooit een bidden beschaamd is uitgekomen. Die zich op God verlaten heeft. Maar wel onvoorwaardelijk, hè? Wel onvoorwaardelijk. Zoals koningin Esther naar de koning Ahasveros ging. Ja. Zou ik dan omkomen, dan kom ik om. Ik zou tot die koning gaan. De armen van geest, geliefde, wacht dus een heerlijke toekomst, namelijk het koninkrijk der hemelen. En dat koninkrijk der hemelen krijgt hier op aarde reeds zijn gestalte, omdat het koninkrijk der hemelen in Christus nabij gekomen is. Ja, zo nabij dat Christus tot zijn discipelen zegt: het koninkrijk Gods is binnen u lieden. En door woord en geest delen Gods kinderen reeds in het koninkrijk Gods aan deze zijde van het graf. Christus heeft zijn koninkrijk in de harten van zijn kinderen opgericht, want hij is niet alleen een profeet die de zijne in alle waarheid leidt. Hij is ook een biddende en dankende hoge priester, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen of een losprijs voor de zijne. Maar Christus is ook een koning die hen onderhoudt en regeert, hen bestuurt en leidt, dwars door dit tranendal, naar het erfgoed hierboven het vaderlijk huis. En of de erfenis die is weggelegd, en de erfenis die is weggelegd voor degene die God vrezen, dat is zo'n heerlijke erfenis, geliefde. Een buit die de levende kerk in handen gevallen is. Ze zijn er niet mee uitgetogen, nee. Want de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouw in de rand, Rebbi de kerk. Schoon niet mee uitgetogen. O arme van geest, gij zijt arm, doch gij zijt rijk. Want gij zijt niet arm van de geest. Nee, want deze geest, namelijk de Heilige Geest, getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En gij hebt het getuigenis des geestes in uzelf. Je moet tegenwoordig niet meer mee aankomen, hè? Dan noemen ze je een geestesdrijver of een dopers of weet ik het wat. Maar dat leert Gods woord, hè? Gij hebt het getuigenis des geestes in uzelf. En de rijken hebben dat getuigenis niet, maar de armen van geest leven ervan. Die leven ervan. Namelijk hetgeen Christus tot hun zielen spreekt. En dat geeft aan hun hart vertroosting, geest en leven. Elk kind van God weet ervan om in zijn verdrukking en in zijn strijd met in- en uitwendige vijanden der ziel tot God te roepen. Met de woorden van psalmist, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En ze zijn niet eerder tevreden totdat de Heere een woord van vrede in hun ziel gesproken heeft. Laten we er eerst eens van zien. En wel van de 35e psalm. En daarvan het eerste zangvers. Twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijderen toch tekeer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En wat er verder volgt in het eerste zangvers van de 35e psalm.
Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En Christus geeft zelf de reden op, geliefde, van hun zaligheid, namelijk dat zij erfgenamen zijn van het koninkrijk der hemelen. Daarom zijn ze zalig. Hij spreekt ze dus niet zalig omdat ze arm van geest zijn, maar omdat zij delen in het koninkrijk der hemelen door uitverkiezing en door toerekening van de gerechtigheid van Christus. Een godsvolk is veel rijker dan zij doorgaans zelf beseft. Ja. Dikwijls leven we maar krap van het kapitaal dat in Christus en aan Gods volk vermaakt is en op haar rekening is gezet. De armen van geest zijn dus zalig en daarom worden zij van hun zaligheid verzekerd door de zaligsprekingen uit de mond van de zaligmaker. Gods volk is zeker zalig. Maar die zekerheid ligt niet in de armen van geest, maar in God. En als het geloof beoefend mag worden, dan zijn ze verzekerd van hun zaligheid. Ook als ze het niet voelen. En maar het tegendeel gewaar worden. Van vrienden verlaten, de broeders onteerd. Van de godsdienst genegeerd. En in de wereld niet in tel, maar door God uitverkoren en dierbaar. Dat zijn de armen van geest. En hunner is het koninkrijk der hemelen. En hier op deze wereld moeten ze als bedelaars op leven. Maar in werkelijkheid zijn het koningskinderen. Een heilig volk. Een verkregen volk. Een koninklijk priesterdom. Geliefde, Gods weg gaat door de vernedering naar de verhoging. En dat was ook de gang van Christus, die door lijden tot zijn heerlijkheid is ingegaan. En o geliefde armen van geest, u overkomt niks vreemds onder het kruis. Maar het lijden des tegenwoordige tijds weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden als wij het eigendom van Christus zijn. Aan deze zijde van het graf gaan Gods kinderen als armen van geest door het leven, maar in de hemel zijn er geen armen van geest meer. Want daar rusten de vermoeide van kracht. En daar zal de drijver ophouden, daar zal geen nacht meer zijn. Daar zal God zijn alles en in allen. En daar zal de blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. En mijn onbekeerde reisgenoot naar de eeuwigheid, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Staat niet ver af. Christus staat op het punt om weder te komen op de wolken des hemels. En op die dag zal er geen bekering meer mogelijk zijn. En daarna ook niet meer. En volk des Heer, u staat een heerlijke toekomst te wachten. O dat dan uw wandel in de hemel zij, waar Christus is in al de heiligen. Daar zit Abraham. Daar zit Rutherford, Huntington, Kolbrugge. Daar zitten al de heiligen. Hier heeft de kerk een verdrukking van 10 dagen. Want in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, zegt de Heere, uw ontfermer. O arme van geest, gij zijt gelukkig in uw armoede. Gij zijt zalig in uw armoede. Want gij zijt rijk in hem, die zich alle rijkdom heeft ontzegd en in uw plaats is gaan staan. En Christus heeft zichzelf er aangegeven om zijn bruidskerk een bruiloft te bereiden, de bruiloft des lams. En alle die tot de bruiloft geroepen zijn, die zullen ingaan door de parelpoort. In de stad die fundament heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Er staat niet dat degenen die tot de bruiloft worden geroepen zullen ingaan, nee. Nee, dat staat niet in de Bijbel. Er staat die tot de bruiloft geroepen zijn. Dat ziet op de veruitverkiezende liefde des vaders en de daarop volgt de verlossende liefde des zoons en die gepaard gaat met de toepassende en vertroostende liefde des heilige geestes. En aan de inwendige krachtdadige roeping in de tijd gaat de verkiezing des vaders vooraf. Dat is de grondslag, dat is de oorzaak der zaligheid. En daarom is de roeping Gods onberouwelijk. En Gods volk mag dan als armen van geest door het leven gaan, maar hun verkiezing staat vast. En daarin is de enige troost begrepen, namelijk dat zij het eigendom van Christus zijn. Arm van geest en toch rijk in de geest. Hoewel de dagen der duisternis vele zullen zijn. Want wat moet de Heere veel voor zijn volk verdragen?
Want de armen van geest gedragen zich niet meestal als armen van geest, maar als rebellen. Die zich duizend hellen waardig maken. En toch worden ze armen van geest genoemd. Hier. In Christus. Armen van geest worden nauwelijks zalig als door het oog van een naald. En dat is de inleving van de ware Sionieten, maar bij God vandaan worden ze ruimzalig. En in die zalige ruimte mogen ze wel eens ademhalen na zoveel bange tegenspoed. Als ze maar in de gestalte van de grootste der zondaren wandelen, want de zulk is barmhartigheid geschied, en zullen we nog als de Heer het geeft overdenken. En waar de zonde des te meerder is geweest, omdat de wet erbij gekomen is, daar is de genade overvloediger. En ook de ruimte van de genade in Christus, dat is niet meer woorden uit de stallen, geliefde. En de armen van geest weten het niet goed onder woorden te brengen, wat hun ten deel gevallen is in Christus. We kunnen er slecht van stamelen, van het wonder dat het Gode beliefd heeft zijn Zoon aan ons te openbaren door woord en geest. Omdat God een verkiezend God is in Christus en doet naderen en doet wonen in zijn huis. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En het koninkrijk der hemelen, geliefde, komt niet met uiterlijk gewaad. Niet met bezuin en trompetgeschal. Het koninkrijk der hemelen is ook geen klachtenbureau, maar het is ook geen dogmacentrum. Maar het koninkrijk, een koninkrijk waarin de armen van geest zich mogen verblijden in de God van hun verheuging. Verblijd u te alle tijd, armen van geest, want uw maker is uw man, Heere, der is schaar is zijn naam. En op hem kunt u het wagen voor tijd en eeuwigheid beide. En op zijn bevel zal straks de hemel oprollen als een doek. En dan zal hij de bokken stellen aan zijn linkerhand en de armen van geest aan zijn rechterhand. En dan zal hij u toeroepen, armen van geest, komt, gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemel. En wat een zalige toekomst, blij vooruitzicht, om straks ontwaakt zijn lof te ontvouwen, hem in gerechtigheid te aanschouwen en verzadigd te worden met zijn goddelijk beeld. Maar hier leeft de kerk, geliefde, op het jawoord van Christus. Maar straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding, rijk gestikt door haar koning. En als de roep zal klinken, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Dan zullen de armen van geest hun lampen vullen met olie des geestes. Omdat ze niet arm zijn van de geest. Nee. Dan zullen ze hun lampen vullen met olie des geestes om met hem in te gaan in de bruiloft des lams. Nou, zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft des lams. Want dat zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Hunner is de bruiloft des lams. En o geliefde, dat koninkrijk zal nooit meer van hen weggenomen worden. Want het is een bestendig koninkrijk. Een onbewegelijk koninkrijk. Het is een koninkrijk, geliefde, waarin niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. In dat koninkrijk zal het zoogkind zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van een basilisk. En daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. En op deze aarde, ja, daarnet gooide de duivel de deur dicht, want die kon het niet verdragen. Gooide die hard de deur dicht. Zij kent niet aan horen. Maar op deze aarde heeft de kerk geen plaats en geen stad ter woning. Maar straks zal God hun woning zijn en het lam haar kaars. En de stad Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat boven is, behoeft nog zon nog maan. Omdat ze in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. Nou, geliefde, van waar komt gij en waar reist gij heen? Er zijn slechts twee wegen, zegt de Heer. Orpen koos voor zich de brede en Rut de smale, God erheer. Ja. Op de brede weg lopen wij alle van nature, maar die op de smalle weg lopen zijn door de deur der schapen ingegaan op rechtsgronden door rechtspraak en vrijspraak. Het is zo'n lief recht, mensen. Het is zo'n lief recht. Maar je bent nog te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Nou, dan heb je nog wel adem hoor. Ja. Maar op de smalle weg des levens reizen de armen van geest dikwijls met het hoofd naar beneden. Maar als ze door de hemelpoort in de stad zijn ingegaan, dan zullen zij voor eeuwig het hoofd omhoog heffen en de eerkroon dragen. Nee. Nee, die kroon zullen zij werpen aan de voeten van het lam. Omdat hij het heeft gedaan. Christus heeft het alleen gedaan. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft het volmaakt gedaan. Voor wie? Voor zichzelf? Nee, voor de armen van geest. Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. En ze delen al in het koninkrijk zodra ze wedergeboren en met God verzoend worden. He, maar ze zijn van eeuwigheid erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Want Gods volk is nooit begonnen het eigendom van Christus te worden. Dat zijn ze al van eeuwigheid. Maar zolang zij niet gerechtvaardigd zijn in de tijd, liggen zij met de ganse wereld voor God verdoemelijk. Ja, het is zo'n mysterie, geliefde, dat God zijn volk lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Maar zolang de uitverorenen niet met God verzoend zijn in de tijd, kan God zijn liefde niet aan hen kwijt. En om die reden moest God het liefste wat hij had eraan geven, namelijk zijn geliefde zoon, opdat hij de toren God zou dragen en de zonde zijn volk zou wegdragen in een zee van eeuwige vergetelheid door zijn zelfs offeranden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat de niegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Mag ik eens vragen, geliefde, bent u nou enkel wereld? En wordt u uzelf gewaar als enkel wereld? Met een schreeuw naar een onbekende God in uw ziel. God is nabij de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. En die ze voor zijn woord beeft. Nabij. Ja. Dan weet je wat dat betekent? Hij wacht om genadig te zijn. Wanneer? Als u nooit meer zalig kunt worden. En u zelf hebt afgeschreven en niet anders meer kunt dan het recht Gods billijke, zijn deugden kussen. Omdat u het recht Gods liever gekregen hebt dan uw eigen zaligheid. O, als dan de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind, dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Hoor. Omdat God zijn eigen kind er aangegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan als gerechtvaardigde door het leven? Nee. Dat laten we aan de godsdienst over. Ik heb eens een man ontmoet die pronkte altijd met zijn rechtvaardigmaking. Tante Lena zou zeggen, nou is maar een arm portie. Hè? Een arm portie. Maar God houdt zich over een ellendig en arm volk die op de naam des Heeren zullen betrouwen. De rechtvaardigmaking is een rijkmakende en tegelijk een armmakende daad. Rijk in Christus en arm in zichzelf. Want Gods volk wordt niet gerechtvaardig gemaakt, maar rechtvaardig verklaard. Dus daar word je geen vroom mens van, maar een arme van geest. Die geheel vleeselijk is verkocht onder de zonde. En de volmaaktheid ligt in een ander geliefde, namelijk in Christus. In hem zijn we volmaakt, zonder enig gebrek. Daar zou je toch vrolijk van worden, geliefde. Want als de kerk volmaakt is in een ander, dan kan de kerk het nooit meer verzondigen. Ja, wel in de inleving, maar niet feitelijk. Want God ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. O, wat leven we er toch arm van. Maar degene die zo menigmaal vrezen dat ze nog eeuwig buiten zullen vallen, dat zijn de armen van geest. Maar die hoeven toch wezenlijk niet te vrezen hoor. Maar die moeten het steeds echter weer uit de mond van Christus toegezegd krijgen en vernemen. Vrees niet, gij wormke Jacobs. Gij volkje Israëls. Ik help u. Spreek de Heere. Uw verlosser is de heilige Israëls. Vrees niet, o Israël. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God is in het midden van u. Een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. Vrees niet, gij armen van geest. Ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel en des doods, zegt de Heer, uw ontfermer. Ja. En dan ligt de levende kerk als dood aan zijn voeten, want armen van geest blijven niet overeind staan als Christus in hun hart verschijnt als de opgestaande levensvorsten. De godsdienst wel. Oh ja. Die kunnen rechtop blijven staan, hè, als Christus en die gekruisigd gepreekt wordt. Maar de armen van geest vallen met hun neus in stof als Christus nieuwelings tot hun hart van vrede spreekt. Dan gaat alles breken van binnen. En de ervaring van de kracht van Christus' opstanding is ook de kracht van het berouw. Hoor je het? Berouw is geen voorwaarde. Tot zaligheid. Dat is een vrucht van de vergeving der zonde. Steeds weer. Ja. Als de Heer Jezus Petrus aankijkt in de zaal van Caiaphas. Dan Petrus naar buiten. Om bitterlijk te wenen. Evangelisch berouw. De openbaring van Christus aan de ziel maakt niet zielig, niet sentimenteel, maar klein voor God. Omdat Christus zich vernietigd heeft in onze plaats. Nou, als hij daarin geleid wordt, geliefde, dan kan de ziel het wonder niet op. Dan is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich leegweent vanwege zoveel kwaad tegen zoveel goeds. Ja. En dan zie ik Petrus naar buiten gaan, bitterlijk wenende. Omdat hij gekeken had in de eeuwige liefdesogen van Christus. Hè, waarin geen enkel verwijt lag, maar alleen maar zonde vernielende liefde. O arme van geest in ons midden, en waar u zich ook bevindt, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Amen. Heren, we hebben een ogenblik overdacht wat de armen van geest is weggelegd. Ja, al degenen die u vrezen. Wat hen is weggelegd, namelijk het koninkrijk der hemel. O Heer, het ook. En wat is nou het koninkrijk der hemel? Daar zijn we nog geen eens aan toegekomen. Het koninkrijk der hemel, dat zijt gij zelf. Waar Christus is, daar is het koninkrijk der hemel. En als u in de hemel niet zou zijn, heren, dan zou de hemel een hel zijn voor uw volk. Want gij zijt hun hemel geworden. En heren, dat we het onder ons ook mogen kennen. Dat we maar één toevlucht hebben. Dat is Christus. En dat we door hem zalig gesproken mogen worden in onze rampzaligheid. Dat zalig worden. En dat we arm van geest gemaakt zouden worden. En arm van geest gehouden zouden worden. Want dat is ook nog een nadere weldaad. Arm van geest gehouden worden. Want heren, ons vlees wil er altijd weer bovenop krabbelen. En daarom zegt Paulus, die de geestelijkheid van de wet niet alleen verstond, maar ook had ervaren. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En zo wilt gij uw kinderen hebben, met die inleving. Want dan kunt gij uw liefde kwijt. Een vleeselijke bonken, gevleesde duivels. O heren, wat zijn we toch altijd maar weer tegen de draad in. Om ons op te knappen. En om ons geschikt te maken voor genade. Dat is net de verkeerde weg. En dat we dan arm van geest gemaakt zouden worden. En arm van geest gehouden zouden worden door de genade van Christus. Om in en uit hem te leven. Daar hij arm geworden is. Om dat arm en ellendige volk rijk te maken in hem. O Heere, mochten we rijk gemaakt worden in u. Dan zullen we waarlijk arm van geest zijn. In dit leven, in dit ondermaanse leven. Niet arm van de Heilige Geest. Want die is rijkelijk uitgestort op de Pinksterdag. En die zal tot aan het einde der wereld in de doorwerking rijkelijk werken. Om uw koninkrijk uit te breiden. Al betreft het in de tijd toch maar een klein kuddeke. O lieve heren, gij wordt niet gediend door het vele, maar door het ware. Verheerlijk dan uw koninkrijk, breidt het toch uit onder ons ook. De pasgeboren baby's en de vrouwen in verwachting, heren, gedenk het nieuwe leven. Mochten ze wedergeboren worden, die kinderen, mochten ze geboren worden om wedergeboren te worden. Want gij zoekt zaad om uw koninkrijk uit te breiden. En gedenk dan aan uw vastgestaafd verbond. En laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken, Heere. Want er is geen andere reden waarom gij het anders zou kunnen doen. In ons is geen enkele reden. Dan zou gij het niet kunnen doen. Nooit kunnen doen. Alleen omwille van uw lieve zoon. En wat hij gedaan heeft. Tot ere en tot opluistering van al uw deugden. Tot zaligheid van al uw kinderen. O Heere, gedenk ons in deze week. Verlaat ons niet. En gedenk aan ieder in zijn omstandigheden. En dat gij ook de omstandigheden nog zult aanwenden tot onze eeuwige zaligheid. Wat is er voor nodig, Heere? Gij weet het alleen. Gij kunt het alleen en gij doet het alleen. En dat tot eeuwige verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Vergeef ons al onze zonden in spreken en luisteren. En dat de valse leraars op de mond geslagen mochten worden of bekeerd. Maar dat uw waarlijk geroepen knechten nog aangedaan mochten worden met kracht uit de hoge. Opdat ze als levende getuigen van Christus de zuivere waarheid mogen preken. De levende waarheid, want uw woord is een levend woord. Een krachtig woord. Het gaat door de verdeling der ziel en de samenvoegselen des mergs. En is een oordelen der gedachten en overlegging des harten. O Heere, dat uw woord mag zijn een woord met kracht. Voor om vijanden met u te verzoenen. En om uw volk te bevestigen in het allerheiligst geloof. In Christus en om zijnentwil vragen wij dit u. Om Jezus wil aan. Geliefde, zingen we tot slot uit de 93e psalm en daarvan het eerste en tweede zangvers. Psalm 93, vers 1, 2 en 4.
Yeah.
eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.